Goedenavond, vrienden. De klok achter in de zaal is niet gelijk. Het is een paar minuten over 7:15. Dus ik wil u vriendelijk vragen om een plaatsje te zoeken. En ik wilde u ook vragen om op te zoeken Psalm 33. 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren. 33 vers 6. Vader, die in de hemel zijt, u brengt ons vanavond op een door de weekse avond, nadat we ons werk hebben gedaan en nog een ogenblik mogen samen zijn onder uw woord in uw tegenwoordigheid. Mogen we dat beseffen, Heere, dat waar uw woord open gaat, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden bent, dat staat zo vast als een huis. Daar danken wij u voor, dat u uw belofte altijd waar maakt. En wij bidden u, Heere, of wij dat ook mogen merken, dat u in het midden bent. Of ons hart daarvoor geopend mag worden. Er kunnen zoveel dingen gebeuren in de dag die voorbij gaat, op ons werk en thuis en onderweg. Dingen die we zien of mensen die we ontmoeten, die een streep halen door de verborgen omgang met u. Waardoor we weer verachteren in de genade. En nu bidden wij, Heere, mogen wij u zien in uw heerlijkheid. Als wij vanavond voor de derde maal met elkaar mogen spreken over het groeien in het geloof, de opwas in de genade. Leert u het ons, Heere, mogen we het ondervinden. Mogen we elkaar opscherpen vanavond. Want het is zo belangrijk voor de gemeente en voor ons persoonlijk. Heilige Geest, dat is toch uw werk. De toepassing van het door de Heere Jezus verworven heil. Wij bidden u, wilt u vanavond in de raderen zijn. In het spreken, in het luisteren. En als we met elkaar ook van gedachten zullen wisselen. Wilt u ook daarin meekomen, Heere. Mag het leerzaam zijn. Mogen we samen als leerlingen, als discipelen van u, Heere Jezus, aan uw voeten zitten. Daar is het zo goed. Dat was toch het goede deel dat Maria had uitverkoren. Wees ook met hen die graag zouden komen, maar niet kunnen. Wilt u ook zijn met degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon? Zegent u dat middel. En geef ons, Heere, een gezegende avond. Bedeel ons met wijsheid. Met alles wat nodig is om verachtering tegen te gaan en groei te bevorderen. Dat alles bidden wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Vrienden, hartelijk welkom allemaal op deze gemeenteavond. De derde keer over het onderwerp groeien in het geloof. En ik had u eerder aangekondigd dat het bij drie keer zou blijven. Maar ja, het gebeurt wel eens als je ergens mee bezig bent dat dat dan wat uitbreidt. Ik was met mijn lezing bezig en op een gegeven moment dacht ik, nou heb ik eigenlijk twee keer zoveel stof dan dat ik nodig heb voor één avond. Dus dan heb ik maar een streep gezet en dan ga ik verder nog een keertje over 14 dagen. En dat zou dan wel in mijn planning nu althans de laatste keer zijn over het onderwerp groeien in het geloof. Vandaag over het groeien in de kennis van God, de drie-enige God. Hoe het belemmerd wordt, hoe het bevorderd wordt. En de laatste keer beleven we wel zijn over het vrucht dragen. Ik lees met u twee stukjes in de Bijbel, Efeze 3, het gebed van Paulus, Efeze 3, 14 tot 21, dat is het eerste stukje, misschien is het goed als u even meeleest. Efeze 3, 14 tot en met 21. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de God en tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid, in de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Ik wijs u nog even op een aspect, twee aspecten uit dit stukje. Straks komt dat wel uitgebreider terug. Maar Paulus bidt hier eigenlijk om groei in de genade, om groei in het geloof. Namelijk versterkt te worden door de Heilige Geest. Dat Christus in het hart woont en het gegrond en geworteld zijn in de liefde. Maar dan staat daar ook in vers 18, en dat is een belangrijk aspect, dat wil ik ook vanavond behandelen, vanuit een andere tekst. Opdat gij ten volle kon het begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. Niet op je eentje, maar met al de heiligen. De gemeenschap binnen de gemeente is voor het groeien in de genade van uitermate groot belang. Nu de tweede schriftlezing, Hebreeën 10. Hebreeën 10, 19 tot 25. Hebreeën 10, 19 tot 25. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen. Daar heb je het weer, die gemeenschap onderling, die zo belangrijk is voor de opwas in de genade. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. Ook belangrijk, elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Tot zover de schriftlezingen. We zingen nog een keer, 33:11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. 33:11. Lezing, meer in het algemeen over groeien in het geloof en wat daarbij te pas komt en wat de Bijbel daarvan zegt en wat dat eigenlijk is en of dat dan wel een Bijbelse uitdrukking is. En de tweede lezing, groeien in rechtvaardiging en heiliging. Nu de derde, groeien in het kennen van God. Het kennen van de drie enige God. En, daar wil ik bij betrekken dan, wat ons erin belemmeren kan en bevorderen. Ik begin met deze vraag. Kent u God? Ik zal een anekdote vertellen. Dat is echt gebeurd. Dominee Vergunst. Die werd ervan verdacht dat hij televisie had. En toen belde een van de gemeenteleden hem op. En die zei door de telefoon. Dominee. Ik heb gehoord dat u een televisie hebt. Is dat waar? Hij zegt. Daar wil ik je wel een antwoord op geven. Hij wist natuurlijk wie hij aan de lijn had. Hij zegt, daar wil ik je wel een antwoord op geven, maar ik heb eerst aan jou nog een vraag. En dan moet jij mij eerst een antwoord op geven. Nou, wat wilt u me dan vragen? Hij zegt, nou, ik wil u eigenlijk vragen, kent u God? Nou ja, nee, ja. Ja, wat bedoelt u? Nou, kent u God? Nou nee, dat zou hij niet durven zeggen. Hij zegt, maak je daar dan druk over? Sterkte hoor. En toen ging de hoorn op de haak. Zo zeg ik u nu, kent u God? Wat is daarop uw antwoord? Mijn ervaring, als je dat wel eens vraagt, is, nou ja, natuurlijk, ik lees in de Bijbel, en ik ga naar de kerk en ik zie mee in de dienst. En ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. En ik weet heus wel dat er een God is. Ja, dat gelooft de duivel ook. Maar de vraag is, gewoon recht op de man en de vrouw af, kent u God? Ik bedoel dus, heb je een levende relatie met God? Hou je in alles, wat je doet of niet doet, zegt of zwijgt, koopt of weggeeft, rekening met God? Leef je met God en voor God? Heb je hem ontmoet in het woord en ben je er steeds op uit om hem opnieuw te ontmoeten? We hadden het al eerder in deze lezingen over God kennen betekent met hem omgaan. En we hebben gezien, het gaat daarbij om ervaringskennis, geloofskennis. Wat een machtig wonder. Dat die grote, heerlijke, heilige God door mensen gekend wil worden. Daar zou je toch eens een half uur over na kunnen denken. Die God wil door mij gekend worden. Dat je deze God mag liefhebben. Als reactie op zijn liefde tot ons. God kennen betekent ook dat je op hem vertrouwt. Je kunt iemand niet vertrouwen als je hem niet kent. Dat is met God ook zo. Des te beter je God mag kennen door het geloof, des te meer zul je op hem vertrouwen. Uit de levende omgang met hem door het geloof leer je immers hem kennen als de betrouwbare God. Die doet wat hij zegt. Dat je van hem op aan kunt. En wie de Heere God zo enigszins mag kennen, die zal hem ook graag dieper, meer willen leren kennen. Net als in je verkeringstijd en verlovingstijd, je elkaar steeds beter leert kennen door met elkaar om te gaan, door dingen samen te doen, zo is dat ook met de kennis van God. Je neemt alle middelen te baat om de Heere beter en dieper te leren kennen en als gevolg daarvan ook steeds meer op hem te vertrouwen en je over te geven aan deze liefhebbende en barmhartige, zorgende Vader. Die in Christus zichzelf openbaart en laat kennen. Op dat aspect van het groeien in de bevindelijke geloofskennis van deze drie enige God wil ik vanavond dieper ingaan. Vrienden, we hebben dat hard nodig om te komen tot meer zekerheid voor onszelf in het geloof en ook tot meer dienstbaarheid in ons leven aan God en aan de naaste. Groeien in het kennen van God. We hebben in de vorige keer gezien dat groeien in het geloof alles te maken heeft met onze levenshouding in deze wereld. Met de heiligmaking. Dat wil niet zeggen dat je in jezelf steeds groter en sterker wordt. Dat we steeds heiliger worden. Al is dat wel de bedoeling door het inwerk van de Heilige Geest in de waarachtige bekering. Geestelijke groei betekent niet dat je een aantal bijzondere geestelijke ervaringen hebt meegemaakt. Daarbij is alles nog gericht op de mens. Echte geloofsgroei betekent dat je blik meer gericht wordt op, ja, dat is voorgelezen toen we gedoopt zijn, wat we in Christus hebben. Dat je helemaal vergroeit met Christus, in wie God zich heeft geopenbaard door de Heilige Geest. Je krijgt steeds minder verwachting van jezelf en je leert hoe langer hoe meer je aan hem overgeven. God openbaart zich in de Bijbel als de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. En door het werk van de Heilige Geest kunnen we Christus leren kennen. De Geest verheerlijkt Christus in het leven van de gelovigen. Johannes 16. En om nog een bekende tekst uit Johannes 15 te noemen over de ware wijnstok en de ranken, lezen we over de drie enige God. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, ik, Jezus, Vader, God de Vader, trooster, Heilige Geest, namelijk de Geest der waarheid, Geest, die van de Vader uitgaat, Vader, die zal van mij getuigen, Jezus. Niet alleen de drie personen, maar ook hun werken worden genoemd in de Bijbel. De eerste zondag van de catechismus wijst ons ook al op het werk van de drie enige God. Ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker. Zonder de wil van mijn hemelse Vader valt geen haar van mijn hoofd. Dat is mooi, hè? Gelooft u dat? Zo rijk. En de Geest verzekert mij van het eeuwige leven. Vader, Zoon, Geest. En als we nu spreken over geestelijke groei, betekent dit dat er een verdieping komt in de geloofskennis en de gemeenschap met de geloofskennis van en de gemeenschap met de drie enige God. Er is op het gebied van de bevinding geen dieper woord dan het woordje gemeenschap. Een Bijbels woord, gemeenschap. In het woordje gemeenschap zit een stuk wederkerigheid uitgedrukt. Vader, Zoon en Geest hebben gemeenschap met de gelovigen. En de gelovige heeft gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het echter bij een intermenselijke liefdesrelatie niet in de eerste plaats gaat om de ervaring van de liefde zelf, maar om de gerichtheid op de ander, anders ben je egoïstisch bezig, de gerichtheid van de ander, zo is dat ook als het gaat om de verhouding met God. Toch betekent die gemeenschap met God wel dat er geestelijke ervaringen zijn. En door de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest kunnen die ervaringen ook heel verschillend zijn. Maar wat in ieder gemeen heeft is dat je groeit in de kennis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik begin met het groeien in de kennis van Christus. Waarom begin ik daarmee? Wel, de drie enige God openbaart zich uitsluitend aan ons in en door Christus. God kan niet tot ons komen dan in Christus. Of het moet zijn om ons weg te verteren door zijn vuur. Maar zijn genadeopenbaring is in Christus. En wij kunnen God alleen maar leren kennen in Christus. En we mogen over God eigenlijk niet spreken buiten Christus om. Het geloof in hem, in de Heer Jezus, en de kennis van hem staat centraal in het onderwijs van de Heilige Geest. Op de leerschool van de genade worden we onderwezen in de boodschap van wet en evangelie. De wet die ons beschuldigt en veroordeelt, waardoor we zondaar zijn en blijven in ons geweten, in onze ervaring. En het evangelie dat vrijspreekt. Op diezelfde leerschool van de genade wordt de gekruiste Christus ons voorgesteld in de belofte van het evangelie. Als de enige en volkomen zaligmaker. En nu is het de geest die ons verstand verlicht met de kennis van hem. En het geloof ontsteekt in ons hart. Guido de Bray, artikel 22. Deze geest zorgt er ook voor dat we Christus gaan omhelzen door het geloof. Hem van harte gaan liefhebben en dienen. Dat we onze zaligheid in hem vinden. En dat is een heel proces in de regel. In de regel leer je dat niet allemaal op één dag. Je ziet dat ook zo duidelijk in het leven van de discipelen. Wat een onderwijs hadden ze nodig om de betekenis van Jezus' kruisdood te verstaan. Als een verzoening voor hun zonden. Maar ook de betekenis van zijn opstanding. En al is de weg van de discipelen tijdens de omwandeling van Christus op aarde een heel bijzondere weg. Ik durf toch te zeggen dat van een dergelijke ontwikkeling, waarbij de gelovigen moeten toenemen in de kennis van de Heere Jezus, nu nog sprake is. Steeds weer moet je ontdekken hoe onkundig je bent in allerlei geestelijke zaken. Het blijft een strijd tegen het ongeloof. Er is een rijping, een voortdurende oefening van het geloof nodig in de kennis van Christus en het vertrouwen op hem. Daardoor komt er ook meer vastheid in Christus. Zodat je weten mag dat hij je bruidegom is en dat je zelf tot zijn bruid mag horen. Mag u dat weten? Daar gaat het toch om die dingen. De vlam van de wederliefde tot hem wordt steeds gevoed vanuit de openbaring van zijn liefde. De toe-eigening van Christus met al zijn verdiensten leidt tot een steeds diepere verbondenheid met hem als het hoofd. Door het werk van de Heilige Geest leren we hoe langer hoe meer verstaan wat we in Christus hebben. Daar kom je levenslang niet in uitgeleerd. Namelijk, zegt de doopsformulier dan nog, de afwassing van onze zonden, rechtvaardiging, en de vernieuwing van ons leven, de heiliging. Daar ben ik in het vorige hoofdstuk dieper op ingegaan. Groeien in rechtvaardiging en heiliging. Nu, opwassen in de genade en de kennis van Christus. Om weerstand te kunnen bieden aan allerlei dwalingen, spoort Petrus de gelovigen in Klein-Azië aan om te groeien in het geloof, als hij schrijft, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hoewel het groeien in de genade een gave van God is, spoort Petrus de gelovigen heel duidelijk ertoe aan om te groeien. Dat wil zeggen om de middelen daartoe aan te wenden en die groei niet tegen te staan. Die opwas in de genade en kennis van Christus is in feite niets anders dan verdieping van de genade die Christus schonk in de wedergeboorte. De kennis van Christus en zijn kruis wordt steeds dieper. Denk eens aan heel die weg in de Christenreis van Bunyan na het kruis. Je ziet dingen in Christus die je in het begin helemaal niet zag. De geest opent je ogen voor steeds nieuwe facetten van de persoon en het werk van Christus. Ambrosius heeft zo'n boek geschreven over het zien op Jezus. Hoe kon die man dat? Omdat hij hem kende en groeide in het geloof. Hoe hij de middelaar is van verdiensten, maar ook van tussenspraak. Hoe hij de weg tot de Vader geopend heeft en zijn geest geschonken heeft als een onderpand van de erfenis. En dat we door de geest ook mogen roepen, Abba Vader. Eigenlijk is de opwas in de kennis van Christus dit, dat hij zich steeds weer opnieuw en steeds heerlijker aan ons openbaart in het woord door de geest, zodat we hem dieper en inniger mogen kennen. Wie zal ooit vergeten hoe de eerste keer in je leven de ogen open gingen voor de dierbaarheid van Christus? Herinnert u het zich? Wat een liefdestrekking tot hem. Maar het blijft niet bij een openbaring van hem in het woord en in het hart, door het woord. Alle facetten van zijn middelaarswerk beginnen te schitteren. De ene keer zijn lijden, de andere keer zijn opstanding. De ene keer zijn werk als hoge priester, de andere keer zijn werk als koning. En soms later krijg je pas veel dieper inzicht in het kerstgebeuren. Jezus' diepe vernedering in zijn vleeswording in Bethlehem. En zo worden we niet alleen steeds gewilliger om hem te erkennen en te dienen, maar de liefde begint ook hartstochtelijker te branden. Ons denken, ons spreken, ons doen wordt meer en meer gericht op hem. Net als een bruid toeleeft naar een aanstaande bruid toeleeft naar de trouwdag, zo leven we dan in het geloof door de geest naar hem toe. We groeien naar hem toe. In werkelijkheid is het een innerlijke groei van het geloof, waardoor Christus voor ons steeds groter, onmisbaarder en heerlijker wordt. En zo komen we hoe langer hoe meer tot die grotere vastheid en zekerheid in het geloven. We mogen leren dat we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn opstanding. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik zou hier een heleboel voorbeelden kunnen noemen, maar dan wordt de lezing te lang. Ik heb het voorbeeld van Petrus eens een keer helemaal uitgewerkt en dat is afgedrukt in het boekje Petrus de Apostel der Hoop. Als u belangstelling heeft, kunt u dat eens lezen. Een soort interview met Petrus, hoe dat gegaan is vanaf het begin, de eerste ontmoeting met Jezus, tot heel die weg van opwassen in hem. Ik ga nu naar het volgende aspect, de kennis van God de Vader. Bij de groei in het geloof behoort ook dat je gemeenschap hebt met God de Vader mag hebben. Als je daar nou even je ogen dicht doet en je denkt aan God de Vader, dan duizelt het je toch of niet? God de Vader, de Heilige, de Verhevene, de Schepper van hemel en aarde, de Rechter van deze wereld. Maar hij spreekt ook vrij. Misdadigen spreekt hij vrij op grond van Christus, plaatsvervangend lijden en sterven. En nog veel dieper gaat het, dat hij degene die hij in Christus heeft vrijgesproken, ook wil aannemen tot zijn eigen geliefde kinderen en erfgenamen. Hij wil je aanvaarden zoals je bent. En dan een totaal ander mens van je maken. En hij zegt niet, jij moet eerst zorgen dat je een totaal ander mens wordt en dan neem ik je aan. Voelt u wat genade is? En als je dat mag zien, komt er in je leven een diepe bewondering en aanbidding van hem. Dan word je verlost van alle krampachtigheid. Je dient God niet om loon, maar vrijwillig, uit hartelijke liefde. En een ongekende vreugde doortintelt je hart als je mag beleven wat Johannes schrijft. Ziet hoe grote liefde God ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd worden. Een kind. En zo mag je niet alleen leren groeien in afhankelijkheid van hem, onderworpenheid aan hem, respect voor hem, maar ook in de vrijmoedigheid, zoals we lazen in Hebreeën 10, om tot hem te gaan met al onze noden en zorgen, in het vertrouwen dat deze hemelse Vader het goede voor ons zoekt en ons nooit zal afwijzen als we in de naam van Christus tot hem komen en bidden naar zijn wil. groeien in de kennis van de Vader. Ja, deze Vader voedt zijn kinderen op. Als je thuis nog kinderen hebt, dan voed je ze op. En dat hoort bij hun groeiproces, de gang naar de volwassenheid. Daarom kastijdt Vader zijn kinderen uit liefde. Misschien zit u juist in een periode in uw leven dat u zegt, wat doet het zeer, ik kreun. Bedenk dan, het is de Vaderhand die mij kneedt om mij te leren wie ik ben en wie hij is. En om mijn hart heen te trekken naar de eeuwige zaligheid. Hij kastijdt uit liefde. En dan mag je bedenken dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Hoe rijk is het om de vrijmoedigheid om God te noemen bij zijn allerheerlijkste naam die hij heeft. De heerlijkste naam die past bij het kindschap. Vader. Abba, Vader. Dat hoort bij het werk van de Heilige Geest. Die zegt het voor en die leert het nazeggen. Ik geef van allebei even een schriftbewijs. Hij zegt het voor. De Geest leert het ons. Zoals wij onze kinderen papa, mama en allerlei dingetjes leren zeggen, zo leert de Heilige Geest ons Vader zeggen. En dan zegt hij het eerst voor, Galaten 4 vers 6. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, de Geest, die roept Abba Vader. Hier is het dus de Geest die zegt Abba Vader. Hij zegt het voor. Maar de bedoeling is dat wij het nazeggen. Romeinen 8 vers 17. Gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen door welke wij... Gods kinderen, wij, nu zelf, door welke wij roepen Abba Vader. Hier zeggen Gods kinderen het zelf, ze zeggen het na. Dat is geen tegenstelling. Veel eer moeten we het zo zien dat de Geest in Galaten 4 het voorzegt. En door het voor te zeggen als het ware uitlokt om zijn woorden over te nemen. Zoals wij onze kinderen papa en mama leren zeggen. Zo zeggen Gods kinderen de woorden die de Geest voorzegt na Abba. Lieve Vader, dat hoort bij de verdieping van het geloofsleven als de Heer ons geloof oefent. Je leert geduldig te zijn onder zijn vaderlijke kastijdingen. En te vertrouwen op zijn vaderlijke leiding. Wat Vader doet is goed. Hij heeft het beloofd toen we gedoopt zijn, alle kwaad van ons te weren. Of ten onze beste te keren. Dat doet Vader, dat belooft Vader. Hunkert u zo naar die heerlijke vrijmoedigheid om God te mogen noemen bij zijn vadernaam. Dan moet je de middelen waarnemen. En die middelen zijn het woord en de sacramenten. Als Christus in het woord zegt, ik ben de goede herder. Wil de Geest in je hart getuigen dat het echt waar is voor jou, voor u. En als de wijn in het avondmaal in de beker gegoten wordt, dan wil de Geest de zekerheid werken in ons hart dat het bloed van Christus ook voor mijn zonden gestort is. En waar die vergeving en die vaderlijke gunst wordt ervaren, daar leert de Geest ook roepen Abba Vader. In de grondtaal staat daar eigenlijk twee keer Vader, eerst in het Aramees en dan in het Grieks. Mijn lieve Vader zou je kunnen zeggen. Het is een woord vol genegenheid en liefde, zo teer, Vader. Dat is de hoogste en diepste liefdesopenbaring van God aan zijn kinderen. Wees nou eerlijk, als u bidt. Aan tafel of in gezelschap of persoonlijk. Mag u dat vaak zeggen? Vader. Onze formulieren staan er vol van. Onze liturgische formulieren. Onze vaderen deden dat blijkbaar veelvuldig. Daar kunnen we wat van leren. Vader. Daarin beleidt het kind van zijn kant ook zijn oprechte liefde tot vader. Als je het niet zegt, doe je God tekort en jezelf tekort. De liefde tot de vader die heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En de zoon die heeft gekocht met zijn bloed. En de geest die het verworven hij schenkt. Ook de aanneming tot kinderen. Deze drie enige God, vader, zoon en heilige geest, mag je dan aanroepen als vader. Wat een rijkdom. Daar mag je dan toch ook op terugvallen als het moeilijk is in je leven. Dat je hart wordt doorwond en gepriemd door de vijand, de duivel, die er altijd je medemens voor gebruikt. Althans heel vaak. In de omgang met elkaar. Dan mag je wel eens zeggen, vader. Ik ben toch uw kind. U hebt mij toch voor uw rekening genomen. De geest zegt het voor. En door Gods genade mag je het nazeggen. Vader. Vader. Ik ben in nood. De vijand steekt zijn zwaard naar me uit. Mijn ziel is verwond. Ja, want dat woordje roepen, wat daar in Romeinen 8 staat, in het Grieks, kratzo, betekent eigenlijk uitschreeuwen, roepen in nood. En dan zegt vader, ha, die doet net als u, moeder, als uw kind boven ligt te huilen en angstig uit een droom is wakker geworden. Wat zegt u dan? Wat God zegt. Stil maar, mijn kind, stil maar. En hij drukt je aan zijn vader hart. Want daar is het zo veilig en zo vredig. En dan mag je de voorsmaken proeven van de eeuwige zaligheid. Wat een God, hè, vader. Nu het derde, de kennis van de Heilige Geest. Groeien in de genade betekent ook dat er verdieping komt in gemeenschap met de Heilige Geest. U zegt, moet je niet zeggen door de Geest, ja dat ook met God, maar ook met de Geest. Zodra de Geest je inwint voor de dienst van God, zeg maar als je wederom geboren wordt, dan komt hij wonen in je hart. Hij neemt de leiding over in je leven. Ik spreek uitsluitend Bijbelteksten na. Ik heb ze hier allemaal de vindplaatsen genoemd, daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar het is helemaal de Bijbel zelf. Hij leert je buigen voor de veroordelende kracht van Gods wet, maar hij brengt ook tot de overgave aan Christus. En hij verzekert de gelovigen ervan dat ze een kind van God zijn. En hij verzekert van de komende erfenis. Allemaal uit Romeinen 8. De Geest wordt je leidsman en trooster. Nu zegt Paulus in Efeze 5, daar spreekt hij over het vervuld worden met de Geest. Hij spoort er zelfs toe aan, hij zegt tegen die gemeenteleden, maar nogal wat aan de hand is, ook in hun levensstijl, hun levenswandel. Wij zouden niet eens zo graag zo op de koffie vragen, denk ik, als we de mensen, het gedrag van die mensen zagen. Maar dan zegt Paulus, word vervuld met de Geest. Hij zegt dat in het kader van de levensheiliging. En vrienden, die vervulling met de Geest, die hebben wij zo broodnodig. Om God beter te kennen, om God te dienen, om tegen de zonde te strijden, tot eer van God te leven, om de Bijbel beter te verstaan. Dan komt er immers een doorbraak, dan is er doorbrekend werk. En dat heeft toch te maken met groeien in het geloof, met opwas in de genade. Een doorbraak van liefde en kracht en gedrevenheid in het koninkrijk van God. En vooral in zekerheid van het geloof en van de vergeving der zonden en van de aanneming tot kinderen. En er komt dan ook een glans te liggen over de verhouding met onze naasten. Je wordt meer bruikbaar, kneedbaar, toegerust om je taak in de dienst van de Heere te vervullen. Waar de Geest je hart vervult, daar komt het tot een doorbraak van het genadewerk van God. Een duidelijke groei in het geloof. En de daaruit voortvloeiende zekerheid van het geloof en ootmoed in je levenswandel. Als de Geest je vervult, is er geen plaats meer voor wat anders, want vol is vol. Alle hoeken en gaten van je leven worden dan door de Geest opgevuld. Alle vezels van je bestaan worden ervan doortrokken. Wie vervuld is met de Geest, laat zich beheersen door de Geest. Dan is je leven daardoor getekend. En dan moet u wel bedenken, vrienden, er is nogal wat misvatting over in onze kring. Ik ga dat nu niet uitgebreid naar voren halen, maar ik zeg alleen maar dit. U moet bedenken, het gaat niet om de Geest op zich. Het gaat nooit om de Geest op zich. Want de Geest vraagt nooit aandacht voor zichzelf. De Geest is een schijnwerper die richt op God, de Vader en de Heer Jezus. En die zet de schijnwerper nooit op zichzelf. Dus bij de vervulling met de Geest gaat het niet om de Geest op zich. Hij wijst op de Vader en de Zoon. Het gaat om de kennis van de drie-enige God. En daar wil je dan vol van zijn. Door hem wil je in beslag genomen worden. Je staat tot zijn beschikking. Hij woont in je levenshuis. En je wordt doortrokken van zijn liefde als de voornaamste vrucht van de Geest. En dat je in deze onvolmaakte bedeling nooit helemaal 100% vervuld kunt zijn van de Geest. Dat blijkt waaruit het feit dat Paulus zijn bevel om vervuld te worden met de Heilige Geest in een tijdsvorm schrijft in het Grieks, die betekent dat je telkens weer opnieuw vervuld moet worden met de Geest. U kent die uitdrukking wel, wij zijn lekkende vaten. We moeten bijgevuld. Nu kom ik op een volgend aspect, en dat is toch wel heel belangrijk, vind ik, en ik denk u ook wel. Kun je die verdieping in het geloof, die groeiende genade, kun je dat ook tegenstaan? Kun je dat tegenhouden? Want u moet eens bedenken, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, God, God is vrij, hè? God is vrij om zijn kinderen te leiden zoals hij wil. Dus ja, als je nou maar een heel klein beetje van kent, ja, dan moet je dat maar aan de Heer overlaten, hè? De een kent er meer en de ander kent er minder van. Nou, ik zeg u dat niet na. Zo ongenuanceerd althans. Kun je die verdieping in het geloof tegenstaan? In de praktijk blijkt niet alle gelovigen komen in dezelfde mate tot de zekerheid van het geloof en een gezonde ontwikkeling in de groei van het geloofsleven. En dat kun je niet alleen maar verklaren uit Gods leiding. Het is duidelijk dat er factoren genoemd kunnen worden waardoor een gezonde groei wordt belemmerd. En dat heeft voor een groot deel te maken, vrienden, en dat begrijpt u inmiddels nu wel, met je eigen verantwoordelijkheid. Er worden soms wat barrières opgeworpen in ons leven. Tegen een doorbraak van de geest. En die moeten opgeruimd worden. Uit de prediking van Stefanus blijkt dat de Joden voortdurend de geest tegenstaan. Hij zegt, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Hardnekkigen. Doen de oren dicht als die over Jezus praat. De grootste barrière, denk ik, in onze kring, in ons leven, u, mij, ik, is denk ik iets wat te maken heeft met wereldgelijkvormigheid. Verleiding tot zonde, materialisme, een heleboel meer woorden kun je hier noemen. Al eerder wees ik op Hebreeën 12 vers 5, waar de apostel de gelovigen binnen de gemeente vermaand om toe te zien dat niet iemand verachtert in de genade. Dus dat is de taak van de gemeenteleden ten opzichte van elkaar. En die verachtering die blijkt uit een stuk verarming in de geloofsbeleving. Er gaat niets meer van zo iemand uit. Alle sprankelende frisheid en levende blijdschap verdwijnt. De zekerheid van het geloof gaat teloor door gebrek aan de innige gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. Opvallend is welke zonden de apostel noemt in het kader van die verachtering in de genade. Hij wijst op verbittering naar elkaar toe, jaloezie, de zonde van hoererij en het gericht zijn op het materiële. Dat staat allemaal rondom die tekst dat je toe moet zien niet te verachteren in de genade, ook op elkaar toe. Esau verkoopt zijn eerste geboorterecht, de zegen van God, voor een maaltijd omdat hij honger heeft. Dat is nou wereldgelijkvormigheid. Dat is nou een wereldsleven. Een wereldgelijkvormig leven waarin mensen afwijken van Gods heilzame geboden. En leven naar het schema van deze wereld, Romeinen 12. De levensstijl van de gelovigen wordt dan bepaald door egoïsme en carrièrezucht. En ze denken, als ik maar aan mijn trekken kom. En als ze nog bidden, komen ze niet, vaak niet verder dan eigenbelang. Onze hele genotgerichte hedonistische maatschappij en reclame biedt daarbij de helpende hand. Ook de seksuele revolutie en de veranderde normen en waarden op dit gebied bevorderen een leven naar het schema van deze wereld. Ziet u die billboarden wel eens langs de weg staan? Ik ben dan in die zin nog gelukkig, ik dacht dat het een keer om, met die blote kontjes, dat het om pampers ging. Ik zei tegen mijn vrouw, gaat het nou om pampers? En toen schenen het andere billen te zijn, niet van babytjes. Maar als je daar gevoelig voor bent, dan ga je voor de Bijbel als je daarna zit te kijken. En zo, dus je zoekt het niet eens op, je rijdt er langs. Ik noem maar een voorbeeld. Een groot deel van de zonden die een scheiding maken tussen God en ons, liggen op het gebied van de seksualiteit. Veel christenen gaan mank aan een stuk slordigheid in hun levensstijl. Iemand vroeg mij eens waarom hij niet tot doorbraak en tot zekerheid in het geloof kwam. Als een echte kettingroker stak hij zijn bruine vingers zo naar me uit. Ik pakte zijn hand en ik zei, zie jij die bruine vingers? Die zijn verontreinigd door de zonde. Tegen het eerste gebod, verslaving. En tegen het zesde gebod, doodslag. Ruim jij nou eerst die verkeerde en zondige gewoonte eens op in je leven. Hoe kun je nu blijdschap en zekerheid in het geloof verwachten? Als je je bewust, een mens kan ook onwetend zondigen, maar als je bewust niet bekeert van bepaalde zonden. Als je ze aanhoudt. Hij keek me heel vreemd aan. En hij stak de volgende sigaret op. Waarom noem ik dit? Nou, dit is herkenbaar. Er zijn ook andere dingen die misschien niet zo herkenbaar zijn. Of die we niet van elkaar zien, dan zijn het geen openbare zonden, zal ik maar zeggen. Je kunt ook stiekempjes aan de fles verslaafd zijn. De een aan alcohol, de ander aan nicotine en de ander aan seks. Maar laten we, vrienden, toch de vermaning van Paulus in Romeinen 12 ter harte nemen. Word aan deze wereld niet gelijkvormig. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dat is dan toch de kern van je verlangen, als je God lief hebt. Heer, wat is uw wil? Ik wil leven naar uw wil, Heer. Kan groeiend geloof belemmerd worden? Ja, ik noem bijvoorbeeld gebrek aan vergevingsgezindheid. Het ontbreken van verzoening tussen broeders en zusters onderling. Het gebrek aan onderlinge liefde. Het grote gemak waarmee christenen over elkaar roddelen. En elkaar genadestaat veroordelen. Tweedracht blokkeert de geest. Denk bijvoorbeeld ook aan de gemakzucht. Want u zegt misschien, nou, bij mij valt dat wel mee. Nou, dan is dit misschien uw zonde. Gemakzucht. Waardoor je niet verlangt om bruikbaar te zijn en dienstbaar te zijn voor God. Je kunt denken aan ongehoorzaamheid, waardoor we ons afsluiten voor de bronnen van het geesteswater, de vervulling met de geest. Zelfzucht kan een belemmering zijn. Dan draait heel je motivatie om de doorwerking van de genade van de Heilige Geest en de opwas in de genade om jezelf. Dan gaat het om te gloriëren. Ik, de bekeerde man. Ik, de bekeerde vrouw. Dat is allemaal zonde. Het gaat juist om bruikbaarheid en dienstbaarheid. Dan onttrekken we ons aan de dienstbaarheid binnen de gemeente. We vergeten elkaar vast te houden. We vereenzamen en verarmen. We leven als individualisten. De zelfgenoegzaamheid tekent onze levenshouding. We worden koud en hard en onuitstaanbaar voor een ander. De liefde en de bewogenheid wordt gemist. En daarmee bedroeven we de Heilige Geest, vrienden, zodat hij niet kan doorwerken in ons leven. Er ligt een dijk voor. En dan stroomt het geesteswater niet door. Ongeloof is wel de grootste barrière. Zoals alle zegeningen van Christus ons alleen ten deel kunnen worden door het geloof, zo kan dat ook alleen met de zegen van de groei in de genade. Ook dat is een weldaad die Christus voor zijn kinderen verworven heeft. Met dit ongeloof hangt de twijfelzucht nauw samen. En dan bedoel ik niet dat een gelovige nooit is twijfeld. Ik heb u zondag nog op de preekstoel de uitspraak van Calvijn aangehaald. Waar het vuur van het geloof is, daar is altijd de rook van de twijfel. Het gaat er echter om dat we ons verlaten op Gods belofte. Omdat God zo betrouwbaar is. En hoe zou het nu komen dat we zo geneigd zijn om God niet te vertrouwen? Moet u horen, dat heeft ook te maken met gebrek aan kennis van de rechte leer van de schriften. En, vul ik aan, en de belijdenisgeschriften. Gebrek aan inzicht in de betekenis van het evangelie. Kan mensen heel hun leven klein houden, zodat ze niet groeien. Ze dwalen. Ze missen het rechte inzicht. Ook onbeleden zonden zijn een belemmering, die als een steen op je hart liggen. Onbeleden zonden zijn namelijk onvergeven zonden. Dan ontbreekt ook de vrijmoedigheid om je te verlaten op de vergevingsgezindheid van God. En daardoor ontbreekt er ook een stuk Bijbelse blijdschap en zekerheid. Dan heb je geen uitstraling naar anderen toe. De geestelijke doorbraak wordt belemmerd. Het is inmiddels wel duidelijk, vrienden, dat we er alles aan moeten doen om op te ruimen wat onze verhouding met God in de weg staat. En wat een muur optrekt tussen God en ons hart. Dat was die belemmering. En nu, natuurlijk, hoort daarbij, kan die geestelijke groei bevorderd worden. Dat is dus het tegendeel. Kan dat? Ja. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om hier een antwoord op te geven. Niemand zal toch durven zeggen dat je maar af moet wachten. En dat je er toch zelf niks aan kunt doen. Waarmee ik natuurlijk niet zeggen wil dat wij die geestelijke groei zelf in de hand zouden hebben. Dat is de andere kant, dat is niet waar. Maar zoals het in de natuur is, zo is het ook in de genade. God geeft vruchtbaarheid en wasdom. Geestelijke groei is genade van God, een geschenk. Hij maakt het geloof krachtig. Hij doet het geestelijk leven groeien en bloeien. Hij schenkt verdieping, vrijmoedigheid, zekerheid, blijdschap. Dat zijn de gaven van de geest ook. De geest werkt het geloof en versterkt het geloof door het woord en de sacramenten. Maar, met dit laatste is tegelijkertijd gezegd dat er aan onze kant een duidelijke verantwoordelijkheid ligt, een roeping, met betrekking tot het gebruik van de genademiddelen. Over het gebruik van de sacramenten heb ik zo straks al iets gezegd. Over het samen zingen van geestelijke liederen onder muzikale begeleiding heb ik zondagmiddag gepreekt. En vroeger eens een keer in de lezing over cultuur en geloof gesproken. Ik ga daar nu verder allemaal niet op in. En verder komt het vooral neer op bidden, bijbellezen en onder de prediking van het woord verkeren. Petrus zegt, als nieuwgeboren kinderkind, zijt dan zeer begeerig naar de redelijke onvervaste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, groeien. Wat is die melk? Dat is het woord. De melk van het woord van God. En wie is de hoofdpersoon van het woord? Christus. Twee dingen wil ik noemen nog, tot slot. En dat is, dat heeft hiermee verband. Het bezig zijn met het woord, je stille tijd, persoonlijk, alleen met God. En de gemeenschappelijke invulling van het onder het woord zijn. En het samen bezig zijn als gemeente met andere gelovigen. In leer en gebeden en gebed. Wij zien bij de eerste christengemeente in Handelingen 2. Hoe goed het is om samen met het woord bezig te zijn. En zij waren volhardende in de leer. Daar heb je het weer. De leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. Het gevolg naar binnen toe is geestelijke groei. Het gevolg naar buiten toe is, ze stralen iets uit. Ze hadden genade bij het ganse volk. Dat onderling gemeenschap hebben met elkaar is belangrijk voor de opbouw van het geloofsleven. Hebben we net uit Efeze niet gelezen? Samen met al de heiligen kun je maar iets verstaan. Van de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte. Van de kennis van Christus, die de kennis te boven gaat. Paradoxaal. Dat onderling gemeenschap hebben is heel belangrijk voor de opbouw van het geloofsleven. Want daarin vindt een stukje onderling pastoraat plaats. Het acht hebben op elkaar. We lezen in Hebreeën 10, ik herhaal die tekst uit de schriftlezing, de tweede. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping van de liefde en de goede werken. Acht hebben op elkaar. Eerst het gemeenschappelijke, straks zeg ik nog iets over stille tijd. Acht hebben op elkaar. Die woorden die gebruikt de apostel in het verband van het zien door het geloof op Jezus. De hoge priester over het huis van God. En de heiliging van het leven. En het belijden van de rechte leer. En het trouw zijn in de onderlinge bijeenkomst. Dat laatste wijst vooral op de bijeenkomsten van de gemeente onder het woord. In onderlinge gemeenschap met elkaar, zoals zondag als door de week. Dat zijn de middelen die de geestelijke groei bevorderen. En vrienden, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat samen zijn en samen bezig zijn. Wat hoor ik vaak in een geestelijk gesprek, geen opmerkingen die ik voor mijn preek gebruiken kan. Die mezelf tot steun zijn in mijn persoonlijk geestelijk leven. Dingen die uit de Bijbel komen waar ik niet aan gedacht had. En die een ander zo eventjes naar voren haalt. Hé, dank je, dat neem ik mee. Samen bezig zijn is uitermate belangrijk. Ik noem maar gewoon een bijbelstudiekring, ik noem maar wat. Of dat nou geen kring is of wel. Maar als je als mensen bij elkaar bent en de Bijbel gaat open en er wordt gebeden samen. Daar is God. Dat heeft hij beloofd. Twee of drie in mijn naam vergaderd, daar ben ik in het midden en daar onderwijst hij ons. Die geestelijke groei die bloeit op de bodem van de gemeenschap der heiligen, de gemeente. Dat elkaar vasthouden en zoeken, waardoor het geloof groeit, plaatst de apostel zelfs in het kader van de naderende dag van Christus. En dat geeft een extra accent aan de omgang van de gelovigen met elkaar. Doe niet alles op je eentje. Aan het staan in de liefde in de gemeente. Daaraan is de gemeente herkenbaar. Binnen de gemeente van Christus hebben we elkaar zo nodig. Liefdevolle zorg voor elkaar betekent immers dat je de ander niet aan zijn lot overlaat. Je elkaar meeneemt, acht op elkaar hebt. Een van de meest wezenlijke grondtrekken van de gemeente is juist dat ieder lid van het lichaam van Christus vrijwillig de zorg en de verantwoordelijkheid voor de ander op zich neemt. Wij moeten elkaar steunen in de geestelijke strijd. Eraan meewerken dat de zonden waaraan we schuldig staan door onze liefdevolle vermaningen worden weggenomen. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen, als het maar heilzaam is. We moeten met en voor elkaar bidden en strijden tegen de verleiding van de afval, het ongeloof of het verslappen in de ijver van de dienst van de Heere. Binnen de gemeente is immers ieder van de ander afhankelijk. We zijn toch elkaars leden, het lichaam, Christus is het hoofd, wij zijn elkaars leden, we hebben elkaar nodig. Als er één lid afvalt, dan is het lichaam gehandicapt. Wat we van de Heere ontvangen, wordt ons gegeven om mee te delen aan de ander. De sterken moeten de zwakken dragen. En vrienden, laten we toch in de omgang met anderen alles opofferen wat die liefde kan verhinderen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb het al een paar keer eerder genoemd, maar het komt zo vaak voor. Jaloezie, eigenwilligheid, zelfliefde. We moeten waken over de gemeenschap der heiligen. We moeten er alles aan doen om die liefde te vermeerderen. Van Christus mogen we in liefde betonen degenen die dreigen af te haken weer tot de gemeente terugbrengen. Althans dat proberen. Praktisch christendom is zo heilzaam voor de ander. De grootste moeilijkheid in het christelijk leven is voor de meeste mensen hun verhouding tot de naaste. Tot de medemens. En vrienden, in de ogen van God is die verhouding juist het beste bewijs van de waarheid van onze liefde voor hem. De beste oefenschool in zelfverloochening en nederigheid is daar waar we de liefde van Christus uitstralen naar anderen toe. En dat wil niet zeggen dat je elkaar niet mag vermanen. Nee, we moeten elkaar opscherpen in de liefde. Maar lief hebben is wat anders dan lief vinden. Of lief doen. En in dat kader staat het acht hebben op elkaar. Echte liefde blijkt volgens de apostel ook in het doen van goede werken, waar de ander mee gediend is. Liefde uit zich in liefde betoon. Liefde moet bewezen worden, liefde moet blijken. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. Dus de vraag wordt dan, wat kan ik doen voor de ander? Wat is er helaas vaak een schrijnende liefdeloosheid in de gemeente van Christus? En dan verschrompelt ook het geestelijk leven. Dan houdt de Heere zijn geest in. Komen weinig mensen tot bekering. Er treedt verachtering in de genade op bij degenen die de Heere vrezen. En daarom staan er nou juist zoveel vermaningen in de Bijbel. Om elkaar op te scherpen in de liefde. Niet opdringerig, maar meelevend en belangstellend. Het gaat erom dat we de ander in het oog hebben. Omdat we hem in het hart hebben, daarom. Paulus vraagt in zijn gebed voor de gemeente van Efeze. In Efeze 3. Of Christus door het geloof in de harten van de gelovigen wonen mag. En dat zij in de liefde geworteld en gegrond mogen zijn. Je zou als het gaat over dat oog hebben voor elkaar concreet een lijst moeten maken van mensen die op uw meeleven recht hebben. En dan kun je denken aan zieken, lichamelijke en geestelijke nood, psychische nood, sociale nood, rouwverwerking, eenzaamheid, financiële problemen, werkeloosheid, enzovoorts, enzovoorts. Wat kun je veel doen door heel simpel de ander op te zoeken? Of jezelf of je spullen ter beschikking te stellen. Heb oog voor elkaars moeite en strijd. En veroordeel elkaar niet. Doe niet laatdunkend over de ander. Want dat is altijd het beste middel om jezelf te verhogen. Leef jezelf de nood van de ander in. Kom op voor de goede naam van de ander als die over de tong gaat. Maar heb ook de ander in de gaten als die de onderlinge bijeenkomst nalaat. Dat wil zeggen, houd elkaar vast als het gaat om het volharden in het bijwonen van de eredienst. Waar het woord van God verkondigd en uitgelegd wordt. En de gebeden en de dankzeggingen gedaan worden. En de offers gebracht worden. En de sacramenten bediend worden. En de lofprijzing opgaat tot God. En schrijf anderen niet direct af als ze verslappen. Maar laten we er alles aan doen om ze erbij te houden. Want in het lichaam van Christus kan niet één lid gemist worden. Heb je iemand een bepaalde tijd in de kerk niet gezien? Roddel er dan niet over met een ander, maar ga er naartoe. En geef een pastorale vermaning in liefde. Vraag het eens, waarom? Wie immers de onderlinge bijeenkomsten verzuimt, die beoefent daarmee geen geloof, integendeel. Die verbreekt de saamhorigheid en de gemeenschap der heiligen. En dan komt er verachtering in de genade en in plaats van opwas in de genade. In Efeze 4 vermaant de apostel Paulus de ambtsdragers dat ze de gemeenteleden zo moeten toerusten tot het werk van de bediening. Die bediening, dat moet door de gemeenteleden uitgevoerd worden. Dat de hele gemeente erdoor wordt opgebouwd, zo groeien de afzonderlijke leden naar de geestelijke volwassenheid, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Staat ook weer in het kader van samen, onderling, acht hebben op elkaar. De gemeenteleden met elkaar. Zo staan we sterk tegen de dwaalleer, zegt Paulus in vers 14, en er is een opwassen, daar heb je het woord weer, groei opwassen, tot drie keer toe staat het daar, in hem die het hoofd is. Doordat ze de een de ander naar vermogen helpen, zal alles uitlopen op de geestelijke groei van de gemeenteleden afzonderlijk, waardoor het hele lichaam van de gemeente gezond groeit en vol liefde is. Zo belangrijk is de prediking en het onderlinge liefdebetoon in de gemeente. Tot slot. Ik heb nu iets gezegd nog over dat gemeenschappelijk bezig zijn met het woord. Het is ook heel belangrijk dat je persoonlijk daarmee bezig bent. Daar sluit ik mee af, stille tijd. De persoonlijke omgang met God. Wij noemen dat stille tijd. Ik begon dit hoofdstuk, vrienden, met de vraag, kent u God? Als ik daar ja op zeggen mag, dan zal die persoonlijke verborgen omgang met God, die zul je vooral ook mogen ervaren in je stille tijd. Dat zijn die heel duidelijke, in je levensritme van iedere dag ingebouwde gelegenheden waarop je met God alleen bent. De tijd waarin je stil bent voor God. De momenten waarop je de gemeenschap met God mag ervaren door zijn woord en geest. Daniel, die bad drie keer per dag op een vaste tijd tot God. En hij hield de vensters van zijn opperzaal open naar Jeruzalem. En hij ging er zelfs mee door toen zijn leven gevaar liep. Stille tijd houden is een manier om, liefst elke dag, niet wettisch, eerbiedig te luisteren naar God door het lezen en overdenken van zijn woord en het bidden tot God in de binnenkamer. U kent dat beeld, de binnenste kamer van het Oosterse huis waar geen ramen in zaten, zodat je geen zicht had naar de buitenwereld, niemand kon je zien, je kon daar alleen zijn, door niemand werd je gestoord. Hebt u zo'n binnenkamer, zo'n bidvertrek? Dat kan van alles zijn. De Heer Jezus die beklom vaak een berg. Om daar in de stilte alleen te zijn met zijn God. Hebt u zo'n binnenkamer? Organiseert u in uw leven ook weer zo'n steeds terugkerend ogenblik waarop u alleen bent met God. Waar de Bijbel open gaat, waar je hart open gaat. Waar je hart, je dank en je zorg kunt uitstorten voor de Heer. God wil dat zoeken van zijn aangezicht gebruiken om mensen te brengen tot bekering en geloof. Als u zegt, ja, wat moet ik spreken over groeien in het geloof als ik nog niet eens geloof heb? Stille tijd. God gebruikt het om het geloof te schenken. Maar hij wil daar ook zijn gelovigen sterken. Wie wil groeien in het geloof en in de kennis van God, zal veel aandacht moeten besteden aan zijn stille tijd. En daar is best inspanning voor nodig. Gaat niet vanzelf. Komt vaak heel wat tegenop. De duivel weet dat je gaat knielen, dan moet je maar rekenen dat hij er is. Hoor. En we zijn ook zo geneigd om allerlei zaken in ons drukke leven voorrang te geven, wees eerlijk. Maar als je die stille ontmoetingen met de Heer, waarop hij door zijn woord en geest spreekt tot je hart, achterwege laat, dan merk je dat direct, als je tenminste God kent. Die vrede met God raakt dan ook op de achtergrond. De nabijheid van de Heer verdwijnt. De liefde tot je naaste kwijnt. Er komt verachtering in de genade en als je wel trouw bent in het houden van je stille tijd, zul je bemerken dat de Heer dat beloont. Met veel vrijmoedigheid en blijdschap in het geloven en de frisse kracht om hem in je dagelijks leven te dienen. Vrucht dragen voor de Heer zonder die stille gemeenschap met hem door het geloof is onmogelijk. De rank moet in de wijnstok. Iedereen weet, wat ik nu zeg, dat dat waar is. Iedereen van u, denk ik zo, zal ervan overtuigd zijn, ja, dat is waar wat u zegt over die stille tijd. U stemt dat toe. Ik zou u de kost niet graag geven die het toch niet doen. Toch niet doen. En daarom wil ik er vanavond nog eens bij zeggen, doe het wel. Doe het nou. Leg dan de stofzuiger opzij. Organiseer dan iets. Het is voor je eigen bestwil. Ook in de praktijk van het leven van Gods kinderen komt er soms weinig van terecht. Met als gevolg een schraal, armetierig geestelijk leven. Uitzonderingen niet erna gesproken. De Heer kent alle situaties. Misschien voelt u zich aangesproken. Vrienden, het is wijs om de beste tijd te reserveren voor die persoonlijke omgang met God, voor je stille tijd. Dat is meestal niet als je s'avonds moe bent en al half zit te suffen vanwege de slaap. In de regel is de morgen het meest geschikt. Je zou er zelfs speciaal vroeger voor op kunnen staan. En wees erop bedacht dat er zelfdiscipline voor nodig is en dat de stilte die je zoekt niet vanzelfsprekend is. Maar dat je die gelegenheid moet zoeken. Jezus zegt, je moet de deur van je binnenkamer op slot doen. Andere gasten mogen niet binnenkomen. Je moet stil worden in je eigen hart. Eerst moet er rust komen. Van binnen. Je moet je concentreren. Op God. En op zijn woord. Val niet gelijk neer op je knieën en begin niet gelijk te bidden. Val neer op je knieën en wees even helemaal stil. 5 minuten. En als u zich zo voorbereidt op de ontmoeting met God in het gebed, 5 minuten echt helemaal niks zeggen. Alleen maar, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem is mijn heil, meer niet. Dan zult u zien welke dingen in die heerlijke atmosfeer waar God is, uw hart binnenkomen. Vanuit de schriftlezing die je gedaan hebt. Vanuit de preek die je gehoord hebt. Vanuit de goede gedachten van God die de Heilige Geest in je hart brengt. En dan wordt het tijd om te spreken met God. En te luisteren naar God. In zijn woord. In wat hij door zijn geest kracht bijzet. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. Het is toch een luisterhouding. Die moet je aankweken. Die moet je vormen. In die stilte moet je eerst tot jezelf komen. En nadenken over de werkelijkheid om je heen. En God. Want er moet ruimte komen voor de wil van de Heere en het spreken van de Heere. En het spreken met God. Vrienden, daar heb je toch tijd voor nodig. Dat kan nooit tussen neus en lippen door. Er is concentratie voor nodig. Om je te richten op Gods woord. En als je dat niet beseft in deze gejaagde, haastige tijd waarin we leven, dan mislukt het. Want er wordt van zoveel kanten aan ons getrokken. Je moet bij de invulling van je stille tijd in ieder geval denken aan 3 elementen. Gebed, bijbelezen en meditatie daarover. En welke boeken je er ook bij gebruikt. Dat mag, dat is best. Een dagboek of een bijbelverklaring of de kanttekeningen. De belangrijkste vraag moet toch altijd weer zijn: wat heeft dit gedeelte in Gods woord mij persoonlijk te zeggen? En hoe kan ik dat vandaag dienstbaar maken tot eer van God en tot heil van de mensen die ik vandaag zal ontmoeten op mijn werk of waar dan ook? En je gebed zal in ieder geval 3 elementen hebben. Schuldbelijdenis, dankzegging, mag het ook omdraaien. En voorbeden, dat ook. In ieder geval ook het gebed om opwas in de genade. Om de 3-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, beter en inniger te mogen leren kennen. Vrienden, laten we zingen over die stille tijd. Die verborgen omgang met de Heer. Uit Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25, 7. En intussen is de collecte voor de koffie. We gaan pauzeren, vrienden. Als u vragen hebt, en dat hoop ik, schrijft u in ieder geval iets op. Dan hebben we een aanzet om mee te beginnen. En verder verwacht ik heel veel van u in de onderlinge discussie. Dat we elkaar opscherpen in de liefde. Tot straks. Vragen in uw zak, of op papier in ieder geval. Ik heb er al een aantal, dus ik hoef niet bang te zijn dat we gelijk naar huis moeten. En, gelukkig zijn er deze keer minder mensen naar huis gegaan in de pauze dan de vorige keer. Want, dat kan natuurlijk, dat je zegt, ja, ik kan net het eerste deel bijwonen. Ik kan die omstandigheden wel begrijpen, die weet ik niet, dus waarom zou ik het dan niet begrijpen? Maar, dan raak je soms ook weer een paar stevige discussiepunten kwijt. Ik vind het ook fijn als u meepraat, dat weet u, hè, en meedenkt. Dus geen vragen meer op zak nu. In orde, dan begin ik met de vragen die ik heb. Eerste vraag. Eigenlijk zijn twee vragen. Ik zal ze allebei voorlezen, ze hebben met elkaar te maken. Kun je de groei van geestelijk leven bij de discipelen wel vergelijken met Gods kinderen nu? Dat was toch toen een hele unieke situatie. En ook nog een vraag. Betekent het groeien in de kennis van Christus dat je de heilsfeiten in dezelfde volgorde beleeft? Daar wil ik wel een paar dingen over zeggen. Dat eerste is echt wel een hele interessant iets. Dat gebeurt nogal eens dat de gang die de discipelen hebben gemaakt in het leren kennen van de Heer Jezus en de opwas in de kennis van Hem als een soort model gaan fungeren voor nu nog Gods kinderen die opwassen in het geloof en de kennis van Christus vermeerderd mogen zien. Ik heb in mijn lezing zoiets gezegd van, hoewel dat niet vergelijkbaar is, het is namelijk uniek de gang van de discipelen, zit het er toch wel iets dergelijks in. Dat, ja, er is ook, net als zij moesten opwassen, zo moeten wij ook opwassen. En daar bedoel ik dan dit mee. Laat ik eerst zeggen, de gang van de discipelen was uniek, is niet herhaalbaar. Wij kunnen ons op dat punt nooit vergelijken met de discipelen, want die leefden tussen de twee testamenten, of zeg maar op de grens van het Nieuwe Testament. Die hadden de schriften van het Oude Testament, het Nieuwe nog niet, die hadden Jezus in levende lijven bij zich. Hun Messias-verwachting was gekleurd door het Oude Testament, maar eigenlijk maar zeer gedeeltelijk door het Oude Testament. En dan zie je dat mensen vaak een dun bijbeltje hadden. De discipelen hadden ook maar een dun bijbeltje. Ze hadden misschien nog geen derde deel van het Oude Testament echt helder voor zich. Want waarom lopen ze spaak met Goede Vrijdag? Omdat ze toch Jesaja 55 en Psalm 22 en Psalm 69 en zelfs het onderwijs van de Heer Jezus, ik moet lijden en sterven, ze hebben geen oog voor. Ze pakken het niet op. Hun verwachting is aards gekleurd. Ze dachten, de Messias, ja, straks dan, dat hadden ze prachtig gevonden, als die de Romeinen had verdreven, als die ingehaald wordt, Hosanna, dan vinden ze dat mooi, maar het kruis, daar lopen ze op stuk. Hoe zit dat nou? Wij hebben zo op die manier niet de openbaring van God meer. Want wij staan erachter. Wij hebben een Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. En daar staat alles al in. Ook wat de discipelen nog niet helder voor ogen hadden. Wat ze met Pinksteren wel helder voor ogen kregen. En wat in de brieven van de apostelen ook helder is. Maar in die beginfase dat Jezus ze riep om hem na te volgen en zijn discipel te zijn, hadden ze dat allemaal niet voor ogen. En dat is niet vergelijkbaar met zoals onze situatie is. Wij hebben te maken met de gekruiste Christus. Die is opgestaan ten hemel gevaren. Alle heilsfeiten staan in de Bijbel. Die worden ons verkondigd. Die worden ons meegedeeld. Dus je kunt moeilijk zeggen, om niet met die tweede vraag te beginnen. Het groeien in de kennis van Christus. Moet je dan de heilsfeiten zo'n beetje meebeleven. En dan eventueel nog in dezelfde volgorde. Er zijn wel mensen en predikheren die dat zeggen. Maar dat is een dwaling. Want het kan namelijk niet. In de eerste plaats kun je de heilsfeiten niet beleven. Want dan zijn het geen heilsfeiten meer. Heilsfeiten zijn objectieve gebeurtenissen in de geschiedenis, buiten ons. Anders krijg je toch weer een verkeerd schriftgebruik. En misschien hebt u die uitdrukking ook wel eens gebruikt, maar dan bedoel ik u nu niet te beledigen. Het kerstfeest hoor je altijd, dan moet de Heer Jezus in je hart geboren worden. Dan krijg je dat soort uitdrukkingen, die allemaal goed bedoeld zijn. Want men bedoelt ermee, je moet kennis krijgen aan de kennis van Christus. En dat hij zich vernederd heeft en mens geworden is, ons vlees heeft aangenomen. Maar die uitdrukking die staat nergens in de Bijbel. En de Heer Jezus kan ook niet in je hart geboren worden. Dan denk je aan reïncarnatie of zo. Als iemand van buiten de kerk binnen zou komen en die zou dat horen. Christus moet in je hart geboren worden, dan zou hij het eerst denken aan reïncarnatie. En hoe komt dat? Ja, het idee van wij moeten ook zo'n beetje de heilsfeiten beleven. Maar dat kan niet, wij kunnen de heilsfeiten niet beleven. Dat heeft Christus beleefd, gedaan, buiten ons, zonder ons, voor ons, ons ten goede. En dat is afgesloten, behalve één, dat moet nog komen, dat is de wederkomst van Christus. Dus punt 1, de heilsfeiten beleven in dezelfde volgorde kan niet. Punt 2. De vrucht ontvangen door het geloof van de betekenis van de heilsfeiten van Christus, dat kan natuurlijk wel. Als we dat niet hebben, dan hebben we geen Christus. Want het gaat om zijn persoon en werk. Het gaat om wat hij gedaan heeft. Nou, dat zijn vooral de heilsfeiten, dat zijn de vaste momenten in het leven van Jezus, waardoor hij het heil verwierf. Dus daar krijgen we kennis aan. De vrucht ervan, de betekenis ervan, wat hij voor ons gedaan heeft, wat daarmee verworven is, dat wel. Dat is... Beter om dat zo even te stellen. Alleen dan nog niet vind ik, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, dat zeggen we veel te vaak, ik vind. De Bijbel leert ons nergens dat je in de kennis van de Heer Jezus zo gaat toenemen dat je al die heilsfeiten zo langs loopt. Dus dat je eerst kennis zou krijgen van de geboren koning der Joden, Bethlehem, en dat je dan kennis zou krijgen van Golgotha en dan van de opstanding en dat allemaal zo, dat is het ook niet. Wij staan erachter. Wij ontmoeten de gekruiste Christus die is opgestaan, die het volle heil verworven heeft, die zijn geest heeft uitgestorten en die dat leren wil in ons hart en uitwerken wil in ons leven. Dus ook die volgorde moet u laten schieten. Er zijn genoeg mensen, ik zou dat mijn eigen leven ook duidelijk kunnen maken, dat als je al oog hebt mogen krijgen voor Goede Vrijdag en Pasen, dat je daarna pas weer een geweldige diepe blik mocht slaan in de kribben en zeg je, dat heb ik nou nooit zo gezien, wat dat nou... eigenlijk voor hem betekende, die vernedering, dat hij vlees werd, vlees aannam. Nou, dan zou je gang dus achter tevoren zijn. Nee, het is zo. De totaliteit van Christus werk voor zijn kerk past de Heilige Geest toe in de harten van Gods kinderen. En de volgorde regelt God. Dus waar je het eerst kennis aan krijgt, dat weet de Heer. Daar hoeven wij God niet in voor te schrijven en elkaar de weg ook niet in voor te schrijven. Maar, nu die eerste vraag. Kun je de groei van het geestelijke leven vergelijken met de discipelen? In de unieke situatie waarin de discipelen verkeerden, niet. Want hoe ging dat bij de discipelen? Jezus was een rabbi. En die rabbi, die riep hen. En door zijn liefde werden ze getrokken en kwamen ze achter hem en werden ze zijn volgeling. 3 jaar lang hebben ze zijn onderwijs genoten. Steeds weer opnieuw. Vaak niet begrepen, soms wel begrepen. Petrus zegt ineens, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel is. Dus ineens dan schoot dat omhoog, dan hadden ze een geweldig doorzicht erin. En dat zei hij nota bene voor het kruis. Dus dan, ja, wat heeft hij gezegd, zou je haast zeggen. Heeft hij al beseft wat hij zei? Ja, maar hij had dan toch nog een verkeerd Messias ideaal. Want toen hij dat zei, had hij nog niet gedacht aan het kruis. Daar liepen ze op de pletter. En dat hebben zij meegemaakt en dat zullen wij niet meemaken. Dat je door de Heer Jezus getrokken wordt en dat je voor al die heilsfeiten nog geen oog hebt en dat één voor één ontsloten wordt. In de tijd van de discipelen waren de heilsfeiten nog niet voltooid. Wel is er een toename, toen en ook nu, in de betekenis van de heilsfeiten. Je zou dit zo kunnen zeggen, die discipelen die groeiden mee met de zelfopenbaring van Christus. En dat gebeurt nog. Christus openbaart zichzelf. Hij is de volle Christus, de Bijbel staat er vol van. Maar het is niet zo dat je van het begin af aan overal oog voor hebt. Misschien bent u
door de donder van de wet neergeslagen als een schuldige zondaar, uitgeschud en uitgedreven tot de zaligmaker, Christus Jezus, dat kan. En hebt u daar de eerste ontmoeting met hem gekregen. Misschien was het bij u zoals bij Zacchaeus, er was belangstelling. En hij greep u uit de boom, Heer jij. En van de ontmoeting met Christus begon het te werken. Wat? Dat je dan een zaligmaker had, daar begint het niet mee. Daar hebben we ellende, verlossing, dankbaarheid voor. Ja toch? Hoe kun je verlost zijn als je niet weet dat je in de ellende zit? Hoe kun je dankbaar zijn als je niet weet voor welke grote verlossing? Dat blijft. Heel je leven lang cirkelt dat door. Verdieping heeft dat nodig. Dat hebben we in een van de eerste keren bij bevinding, bij het onderwerp bevinding gehad. Maar Christus openbaart zichzelf steeds meer en meer. Dat betekent, dan gaan op een gegeven moment je ogen open voor dit facet, voor dat facet. Om het duidelijk te maken, ik zal u eens een voorbeeld geven. Ik mocht de Heer Jezus leren kennen vanuit mijn 15e, 16e jaar. En het leven met de Heer, ja, de ene keer beter, de andere keer minder voor jezelf. Ik had nog nooit zo oog gehad voor het vaderschap van God. Tot mijn kind overleed. En dat heeft heel wat dingen teweeg gebracht in mijn leven en in mijn geestelijk leven. En in de vertroosting waarmee de Heer toen tot mij kwam, heb ik ontzettend oog gekregen voor het vaderlijke van God. Voor het vaderschap van God, dat ik zijn kind was, dat hij mijn vader was. Dat hij me dus dat niet aandeed om mij dus de voet dwars te zetten, maar dat dat ook hoorde bij de vaderlijke kastijdingen van de Heer. En er kwam zoveel liefde in mij, wij roemen dan ook, weet nog goed, Romeinen 5, wij roemen dan ook in de verdrukkingen. We weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid bevinding, biedt de bevinding en de bevinding hoop. Door de liefde Gods die uitgestort is in onze harten. Nou, ik kende de Heer Jezus, ik wist wie God was, rechter, natuurlijk, ik wist er is verzoening met God, ik mocht iets proeven van de vergeving der zonden, maar mijn oog was nog niet zo, ja, open gegaan. Ik wist wel dat er een Vader in de hemel was, maar ik had er niet zoveel aan. Maar toen beleefde ik dat, diep en innig. Hij is mijn Vader, hij zorgt voor mij, ik kan bij hem terecht. In de nood van mijn leven lig ik aan zijn hart. Abba, in nood. Dat is nou maar een illustratie, niet om te zeggen, jongen, hè, dat is nou, dat stal ik niet uit om u te zeggen, zo rijk ben ik. Maar als voorbeeld, hoe kan dat gaan? Zo zijn er mensen die de Heer Jezus lief krijgen. Ik weet voorbeelden in onze eigen gemeente. Overweldigd zelfs door zijn liefde. Hem gaan volgen. En nu zegt die persoon tegen mij, ik wist niet dat ik zo slecht was. Iedere keer weer opnieuw, dan zie ik, in het licht van hem, wat is mijn hart zondig en zwart en ik krijg het er maar niet onder. En nou, dan begint de ellende weer eens flink te roeren, daar word je aan ontdekt. En dat geeft weer tot gevolg dat je weer die verlosser meer nodig hebt. En zo gaat dat. Bij de een begint het hier en bij de ander begint het daar. Dus je kunt niet een volgorde aanstellen, ook niet de heilsfeiten moeten precies nabeleefd worden. Christus openbaart zichzelf steeds meer, steeds weer. En dan gaat het ene facet. Ik heb bijvoorbeeld, nee, laat ik nou niet over mezelf, maar er zijn mensen die beleven mogen dat, hoewel ze zichzelf waarnemen als een zwarte zondaar, voor God, mogen geloven op datzelfde moment dat in de ogen van God zijn ze zonder vlek en zonder rimpel, heilig voor God. Want hij ziet ze aan in Christus. Dat is toch een ontdekking als je die doet, of niet? En ook bijvoorbeeld dat het je duidelijk wordt, ik mag komen zoals ik ben. En ik hoef me niet eerst op te knappen. En hij vernieuwt mijn leven. En dat soort dingen allemaal. Dus Christus openbaart zichzelf nu nog. En er is een voortschrijding in. Hij openbaart meer en meer van hem. En hoe dichter bij hem, hoe meer we van hem zien. En van hem kennen. En van zijn heerlijkheid. Hier wou ik dat antwoord op die twee vragen even bij laten. Mocht iemand erop in willen gaan, kan dat. Nog niet. Kom misschien nog, waaraan moeten we denken bij kastijding uit liefde? Moet dat een ongeluk of een sterfgeval zijn? Of is het misschien ook geestelijke strijd, twijfel en dergelijke? Kastijding. Kastijding, denk aan Hebreeën 12. En dat is een aanhaling uit Spreuken. Welk zoon is er die de vader niet kastijdt? En als je midden in de kastijdingen bent, dan is het geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Doch daarna geeft zij een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Diegene namelijk die door dezelfde geoefend worden. God kastijdt zijn kinderen. Zoals iedere vader in zijn gezin, als de kinderen ondeugend zijn, of als ze iets leren moeten, ze kastijdt uit liefde. Zo doet God dat ook met zijn kinderen. En daar kan hij zoveel dingen voor gebruiken. De een heeft chronisch hoofdpijn. En die denkt, kom ik hier nou nooit bovenuit. De ander heeft moeite met een van zijn kinderen. Die maar niet mee wil. Die zo dwars ligt. De ander die heeft een gebroken relatie met iemand. En dat wil maar niet goedkomen. Er zijn zoveel dingen die je anders zou willen. Die je nooit gekozen zou hebben. Waar je onder lijdt. Die pijn doen. Kastijding doet pijn. Maar je bent er bovenop. Tenminste, het helpt je in het dragen. Als je zien mag dat het niet de slaande rechter is. Maar een liefhebbend vader die kastijdt. Uit liefde. Opdat we zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En ongeluk, dat kan. Natuurlijk, dat kan de Heer gebruiken. Allerlei omstandigheden in je leven. Dat je iemand moet verliezen. Uit je kennissenkring waar je zo innig bevriend mee was. En wat zo'n verdriet voor je betekent. Geestelijke strijd. Geestelijke strijd, dat je in je hart moet ontdekken wat er allemaal nog leeft. Dat heeft de een meer dan de ander, hangt ook samen met het leven wat je voor je bekering hebt geleid. En als dan al die registers van de zonde opengetrokken worden en je weet niet meer waar je blijven moet, dan zeg je, o God, en dan vlug je tot de Heer. En dat is je strijd. Paulus had een doorn in zijn vlees, dat was zijn kastijding. Een doorn in zijn vlees. Dat de Heer 3 maal gebeden, maar de Heer heeft hem niet weggenomen. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Opdat ik me niet zou verheffen, zei Paulus. Dus die ootmoedige Paulus, die had blijkbaar ook nog gist in zijn schoenen. Die zou zich verheven hebben op genade of wat dan ook van de uitnemendheid van de openbaringen. En dan zegt God, dan heb ik wel een middeltje, Paulus. En daar hoef je niet voor naar de homeopaat of naar de arts of naar die. Maar dat heb ik en dat is een doorn in je vlees. En daar hou ik jou mee aan de grond. En zo kastijdt God zijn kinderen tot hun nut. En de bedoeling is, hoe gaan wij daarmee om? Worden we boos? Bijten we in de stok? Of zien we dat het liefde is? En honing aan de roede? En dat het de Vader is die kastijdt? En dat we mogen bukken en vragen om leidzaamheid en kracht? En dat we daardoor, daarna geeft zij een vreedzame vrucht en gerechtigheid. Het hoeft niet heel je leven lang te zijn. Bij de een is dat wel, Paulus had die doorn levenslang. Maar het kan ook een bepaalde periode in je leven zijn als je door de diepte gaat. Psychisch, lichamelijk, in relaties en noem maar op. Waar God je toch iets te zeggen heeft en je iets leren wil. En dat je er gelouterd uit mag komen. En dat je die vader nog meer lief krijgt. Dat kan alleen maar als die liefde in je hart is. Anders kan het niet natuurlijk. Zijn hier nog vragen over kastijding? Ja, dat is een goede vraag. Je wordt gevraagd, mag je kastijding ontvluchten? Daar moet ik een genuanceerd antwoord op geven, want in de eerste vraag, in de eerste plaats moet het je dan wel zeker zijn als je hierover praat of het een kastijding is. Je kunt in een bepaalde situatie gekomen zijn die God niet goed vindt, die God niet bedoelt. En dan mag je daaruit wegvluchten. Als dat een verkeerde situatie is, waar God je niet in hebben wil. Maar nu, positief, het gaat er nu dus om, het is een kastijding. Daar ga ik nu van uit. Want daar liggen verschrikkelijk veel vragen in de praktijk. Want de een beleeft het zus en de ander zo. En de ene dag dan denk je dit, en de andere dag dan denk je dat. Wie zijn wij? Veranderlijk. Als wij weten, het is een kastijding. God heeft met kastijdingen een doel. Kijk, ik deed vroeger wel eens een boek in mijn broek als ik over de knie moest bij mijn vader. Dan wou ik natuurlijk ook de kastijding ontvluchten. En ik heb Geert er wel eens achteraan gezeten met een speer. En die was sneller dan ik. Dus die heeft ook de kastijding ontvlucht toen in Pasvelli. Hij sprong overal overheen waar ik niet overheen kon. En ja, toen... aan dat beeld moet je dan gewoon denken. Je ontvlucht de kastijding. Mag dat nou? Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. En als je ziet dat het liefde is, doe je het niet. Maar ja, laat zo'n jongen nou eens zien. Dat liefde is als je mag erna zit. En wie weet hoeveel boze... ongeestelijke toorn er in je hart is, omdat je gewoon boos bent, omdat ze het bloed van onder je nagels gehaald hebben. Dus dat is altijd, daar moet je helemaal mee oppassen. Bij God is dat niet zo, die is altijd goed. Zijn toorn is altijd uit liefde naar zijn kinderen toe. Maar nu ben je in een bepaalde situatie. Laat ik zeggen, in Bethlehem is honger. Misoogst op misoogst. En dat is een kastijding van God. Want hij heeft gezegd, als jullie ongehoorzaam zijn aan mijn geboden, dan zal honger en uitblijven van regen jullie straf zijn. En dat is bedoeld als een kastijding, om ze terug te brengen tot God. Wat doen Naomi en haar man? Elimelech, die ontvluchtte de kastijding en die gaan naar Moab. Was een verkeerde gang. Dat God daar nog iets geweldigs mee uitwerkt, via die Rut, dat is tot daar aan toe. Zo is God. Maar zij hadden de kastijding niet mogen ontvluchten. Dus ik denk, als je zeker weet, het is een kastijding en God doet uit liefde, mag je hem niet ontvluchten. Dat is eigenlijk mijn antwoord. Maar het kan gecompliceerder liggen natuurlijk, dan ik nu eventjes opvat. Dat er een twijfelvraag is van, is dat nou kastijding of niet? En dan wordt het moeilijker om te zeggen, je mag het niet ontvluchten. Nog iemand die er iets over vragen wil? Volgende vraag. Is het rusten, of uitrusten, op bevindingen ook geen belemmering voor de groei in het geloof? Ja, dat is het. Dat is het. Kijk, de een is heel bevindelijk aangelegd om het nou zo eens te zeggen en de ander niet zo. We hebben eens een keer over karaktertypen gehad en zo. Hè, dat scheelt bij iedereen. Maar bevinding moet er zijn en dan in die zin, bevinding is beleefd geloof. De ervaringskant van het geloof. Het antwoord van ons hart op de openbaring van God. Door het werk van de Heilige Geest. En nu is de vraag, kun je nou niet rusten in je bevindingen? Ja, dat kan. Het kan zijn dat je zulke geweldige, fijne ervaringen hebt, heel gevoelig aangedaan van dit en van dat. Gevoel en geloof, ook een onderwerp. En dat je daarin gaat rusten, dat je denkt, nou, ik heb dit en ik heb dat. En dat je gaat rusten in je bevindingen. Dominee Den Boer in zijn boek Om het eeuwig welbehagen, die zegt, als het over die bevindingen gaat, die wel schriftuurlijk kunnen zijn, maar dan zegt hij, de bruid moet niet meer aandacht hebben voor haar bruidschapon dan voor de bruidegom. En dat zou ik hierop willen antwoorden. Als je meer aandacht hebt als bruid van Christus voor de bruidsjapon en voor wat je allemaal hebt meegemaakt en wie je voor hem bent en al die dingen meer. En je gaat daar op rusten en in leven, dan raakt de bruidegom uit het zicht. Dus rusten op bevindingen mag nooit, want er is er maar één vaste rots van ons behoud en dat is Christus. En in hem is de rust en in het zien op hem is de rust. En door het zien op hem ontstaan geloofservaringen, geloofsbevinding. Maar dan ga je niet rusten op die bevinding, maar op waar ze uit voortkomen, de bron, Christus. En het zal zeker in het begin van je leven, als je de Heer mag leren kennen en je leeft voor hem en met hem, dan ben je daar heel sterk toe geneigd, die gevoelige genade en daar een beetje op rusten. En de Heer laat dat soms ook wel toe, maar ja, op den duur, dan zou je toch zeggen, dan kruipen toch de wormen eruit. Niet waar, Israël moest toch iedere keer weer opnieuw mannen halen. Dus dat mannen wat God je geeft, dat geestelijke mannen, daar kun je toch geen dagen op zitten teren. Zeggen, nou weer eens voor de dag halen, dat heb ik toen toch zo mooi beleefd. En dit heb ik zo mooi beleefd. Op den duur, dan stinkt het aan alle kanten. Dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, breng me van de vissen die je nu gevangen hebt. Dus het gaat erom dat je dan weer opnieuw de Heer ontmoet. En dat dat iets achterlaat in je leven. Kort gezegd, op je bevindingen rusten is een gevaar, moet je niet doen. Hangt van je persoonlijkheid af of je daar zeer toe geneigd bent, ja of nee. Maar rust ligt in het zien op Christus. In het komen tot hem door het geloof die gezegd heeft. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En er mensen die nog op in willen gaan. Als je de liefde van God de Vader mag zien. Die zijn zoon gaf om een verloren wereld genade te bewijzen. Is dat ook groei in het geloof? Omdat dat voor heen nog niet zo gezien was. En is dat groei in de kennis van God de Vader of van Christus of van beiden? Begrijpelijke vraag. Ik zou zeggen ja. Zonder meer ja op deze vraag. Op alle vragen zou ik ja zeggen. Ja, ja, ja. Dus in de eerste plaats, als je zin mag op de vaderlijke liefde van God, dat God zijn zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem, en je ziet dat hij dat uit liefde heeft gedaan, en dat weet je wel met je verstand, want het staat in de Bijbel, maar je kunt het 100 keer lezen zonder dat het tot je doordringt en je raakt. Maar als dat je raakt en je ziet het, en je krijgt daar een indruk van en je beleeft dat, dan is dat gewoon als het ware een nieuwe openbaring. Je hebt altijd geweten, je hebt er nooit zo op gekeken en nooit zo uitgeleefd. En nooit zo in aanbidding voor gedankt. Heer, oh, wat een liefde. En dat, als ik zie voor wie. U hebt uw zoon gegeven. Dat is groeien in de genade, in de kennis van God de Vader, in zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En tegelijkertijd is dat ook groeien in de kennis van Christus, want hij zond toch zijn zoon. En die was gewillig om te gaan. Het een is met het ander verbonden. En dat kan tegelijkertijd gezien worden. Dat kan ook weer later of daarvoor gezien worden. Wat het Christus heeft gekost om zichzelf te geven om naar deze wereld te komen. Terwijl die wist, ze zullen me verwerpen. Ze spugen op. En dan moet je uit liefde komen. Nou moeten wij maar eens doen in de intermenselijke verhoudingen. Dat zijn we gauw zat. En hij deed dat en hij wist dat. En je ziet daar iets van. Oh, dan zeg je, wat is het mogelijk. En dat drijft ook tot navolging. Om ook Zelfs als je verworpen wordt en je weet, dit is de weg die de Heer wijst, en dat je dan toch getrouw blijft. Ja, dus dat zonder meer zou ik dat heel positief willen duiden als dat is groeien in de genade. Dat is groeien in de kennis van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat leidt me tot de uitspraak, en dat is een correctie misschien op mijn lezing, maar het spitst zich altijd toe in de vraagstellingen. Je mag dat natuurlijk ook niet scheiden. Ik heb dat gedaan. Nee, ik heb het onderscheiden. Het is de drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar omdat er hier gevraagd wordt, is dat kennis van God de Vader of kennis van Christus? Dan ben je al een beetje het gevaar van het scheiden ben je dan mee bezig. Het is onderscheiden. Ik heb het onderscheiden in mijn lezing, maar laten we nooit vergeten, het is één God. Het is de drie enige God, het zijn niet drie goden. Dus het een ligt zo dicht bij het ander. Het is uiteindelijk één God, maar die zich, ja, op verschillende manieren, het zijn wel drie personen, Vader, Zoon en Geest, dat je oogvorm krijgt, dat is zich openbaart in je leven. Dat is inderdaad groeien, positief ja. Nog meer die erover willen vragen of op in willen gaan? Volgende vraag. Verdieping in de kennis van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Zit hier ook een volgorde in? Bijvoorbeeld, eerst de Vader, dan de Zoon en dan de Geest? Nee. Hoor, nee, zit geen volgorde in. Ik heb pas nog behandeld op de belijdenscatechisatie, of tenminste nog niet zo lang geleden. Daar zit geen volgorde in. Ik zou niet weten hoe. Als je hier een volgorde gaat aanbrengen, dan ga je eigenlijk toch over drie goden spreken. En niet over de drie enige God. Er zijn wel mensen die er een volgorde in maken, maar die dwalen gewoon. Want ja, als u het mij in de Bijbel kunt aantonen, dan val ik hoor. Dan val ik nu. Als ik ervan overtuigd word dat het woord het anders zegt. Maar wat voor constructie je ook bedenkt, het gaat nooit op. God de Vader. Hoe ga je die dan kennen? Als schepper? Dat kan. Het kan het eerste zijn wat in je leven is, als schepper. Nee, zegt een ander, als rechter. Ja, dat kan ook. Je ziet dat je tegen die God gezond, dat kan ook. Kun je dan niet het eerste Heilige Geest leren kennen? Jazeker. Hoe kun je wedergeboren worden uit water en geest? Als je de geest niet kent, in zijn werkingen. De zoon. Samaritaanse vrouw, met wie heeft ze nou het eerste contact? Met de Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Met Christus toch? Die zoekt haar op. Met de grote profeet, Jezus de profeet. En die gaat haar onderwijzen, die gaat haar ontdekken. En die heeft het over de Vader. Want die vrouw begint daarover. Waar moeten we aanbidden? In Jeruzalem of hier? De Ebal, de Gerizim, de Samaritaanse godsdienst. Het gaat over de aanbidding van God, de Vader. En later zegt Christus, terwijl ze nog niet direct was dat hij de Messias was, dat wist ze niet gelijk, maar dat openbaart hij, ik ben het die met u spreekt, ik ben de Messias. Hoe je het ook bekijkt, u mag me nu gelijk verbeteren hoor, maar hoe je het ook bekijkt, ik zou niet één bepaalde voorgeschreven, in de Bijbel voorgeschreven volgorde weten. Het is een drie enige God tegen wie we gezondigd hebben. En die drie enige God die openbaart zich. En bij de een zus en bij de ander zo. En we zullen allemaal moeten komen tot de kennis van die drie enige God. Maar nergens in de Bijbel staat wat je nou eerst, waar je eerst oog voor krijgt en waar je dan oog voor krijgt. Dat varieert. Ja, maar ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat moet u uit elkaar houden. Die volgorde ellende, verlossing en dankbaarheid, die klopt. Hoe kun je verlost worden van je zonde en vergeving van zonde ontvangen als je je niet schuldig weet aan de zonde? Als je er niet aan ontdekt bent. Ellende, verlossing. Hoe kun je dankbaar zijn voor zo'n grote verlossing? Als je niet weet dat Christus je zonde gedragen heeft. Dus dat klopt. Maar ik heb het er nu over, en dat was de vraag. Moet je eerst de Vader leren kennen, dan de Zoon en dan de Heilige Geest? Ik heb het er nu over. Hoe gaat het voor het eerst als je God leert kennen? Nou, dat zal de Heere weten. En dat kan ik u niet zeggen. Dat is bij de een zus en bij de ander zo. Maar we komen allemaal op die schijf. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. En levenslang zullen we in die kennis verdiept worden. En daar zit een duidelijke volgorde in. De catechisme zegt niet dankbaarheid, verlossing, ellende. Maar andersom. Dus die vraag met wie je eerst in aanraking komt. Je kan nog bekijken van Gods kant uit of van onze kant uit. Waarom zou het nou zo moeilijk maken, mensen? We gaan niet uit van drie goden, maar van één God. En die drie enige God die openbaart zich. En die leren we kennen. Uit de Bijbel. En ook, zeg ik hier door de brei, uit de werkingen door de Heilige Geest die we in ons hart gevoelen. Daaruit ook. Dus wie aan zijn zonde ontdekt wordt, die leert inderdaad iets van het rechterschap van God kennen. Wie het bloed van Jezus gaat dierbaar achten, die leert inderdaad iets van de vergeving door Christus kennen. En wie de Heilige Geest in zijn hart mag voelen werken, je wordt erdoor gedreven om te bidden, bijvoorbeeld, noem maar wat, die kent de werkingen van de Geest. Wie door de Geest mag zeggen, Abba Vader, die weet ook het is door de Geest, want vanuit mezelf komt het niet. Je krijgt oog voor al die facetten. Wil hier iemand op ingaan? Niet zoveel tegenpraters nog. Dat is zeker duidelijk. Johan?
U zegt, u begon aan het pakket God.
Ja.
Maar is het niet een voortschrijdend proces door het lezen, door het bidden, door de prediking luisteren, door die weg die gaan tot aan de dood? Het is steeds een klein stukje, dan weer iets van Jezus mag weer zeggen, dan iets van mij geeft, of dat in de preek of in een boek of in de Bijbel naar voren komt. Is het niet dat je steeds een stukje meer mag leren kennen? Is het niet zo van dat je niet eigenlijk kunt zeggen van ik ken God? Maar dat je eigenlijk steeds, dat je nog die honger hebt om steeds een stukje, die steeds meer van deken op dit.
Ja. Dus de vraag, ik ken God, is niet bedoeld als de vraag, ken jij God helemaal? Want wij kennen God niet helemaal en heel de kerk van alle eeuwen, van Adam af tot de laatste die wordt toegebracht, kent God niet helemaal. Want God laat zich maar voor een klein gedeelte kennen. En voor zover mogen wij hem kennen en dan kennen wij nog maar een heel klein beetje van hem. En in je leven moet je daar juist in oppassen. Abraham, ken jij God? Ja. Hoe ging dat in jouw leven? Nou, toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën, denk je dat hij toen op een rijtje kon zetten, ik geloof in God de Vader, in God de Zoon en God de Heilige Geest? Echt niet. God? God heeft hij leren kennen. God riep hem. Er was een stem. Abraham, ga uit. Heeft hij dan de Heer Jezus niet leren kennen? Ja, want er staat in het Nieuwe Testament, hij heeft hem van verre gezien, geloofd en omhelst. Toen God begon over die beloofde Zoon, uit u zal er een geboren worden en die zal in hem zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat was bij zijn roeping. Heeft hij toen dat allemaal beseft? Ik kan me haast niet voorstellen dat je zoveel op in één keer, wat is het aangevochten? Wat moest hij daarin groeien? En hoe wist hij dat allemaal? Door de Heilige Geest. Maar dat heeft hij misschien niet eens geweten. Er is een Heilige Geest en die leert mij dat kennen. Maar hij kende de Geest wel. In zijn werkingen. Dus God kennen, steeds meer kennen. Je kent God nooit helemaal. Klein tipje kennen we van hem. Een klein tipje wordt opgelicht van de sluier. En dat genoeg tot zaligheid heeft God in zijn woord geopenbaard. En in de eeuwige zaligheid straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zullen we hem meer kennen dan nu. Want dan is het onvolmaakte weg. Dan is ons verduisterde verstand weer goed. Maar helemaal kennen zullen we hem nooit. Want God is God en wij zijn mensen. Hij is de schepper en wij zijn schepselen. Volgende vraag. Er wordt wel eens een scheiding aangebracht tussen bijvoorbeeld de Heilige Geest in zijn werk en zijn persoon leren kennen. Zo ook bij God de Vader. Is dat bijbels? En waar staat dat in de Bijbel? Wie het weet mag het zeggen. Wie het weet mag het zeggen waar het in de Bijbel staat. Mag je die onderscheiding maken? Jazeker. Want God is een drie-enige God, drie personen, Vader, Zoon, Heilige Geest. En die drie-enige God die werkt, die doet werken. Vader in de schepping, Zoon in de verlossing, Geest in de heiligmaking. Als hoofdwerk. En hoe gaat dat dan in je leven? Hoe kun je dat loskoppelen? Ik zou nooit voor mezelf, en ik kom dat in de Bijbel ook niet tegen, los kunnen koppelen de persoon van Jezus en zijn werk. Die persoon van Jezus wordt voor mij toch veel heerlijker als ik zie wat voor werk hij allemaal gedaan heeft. Wie zou Jezus voor mij zijn zonder dat ik wist wat hij gedaan had? Zijn werk. Naar deze wereld gekomen, aan het kruis gestorven, de wet volbracht. Het zou voor mij een leeg begrip zijn als ik niet wist wat hij voor werk gedaan had. Dus vrienden, kort gezegd, je moet dat niet van elkaar scheiden. Natuurlijk, er is de persoon en het werk van de Geest, van Christus, van de Vader. Dat is zeker waar, maar dat is natuurlijk een onderscheiding die wij maken. Maar als je hem leert kennen, kan je toch niet zeggen, nu leer ik iets van het werk kennen. En nu leer ik iets van de persoon kennen. Dat is toch, u kent mij nou een beetje. Met een hoop gebreken. En weet ik wat allemaal? Dat hoef ik u niet te vertellen, want dat weet u. Maar u kent mij inmiddels een beetje. Hoe komt dat? Ja, uit alles wat ik doe. Uit mijn spreken, uit mijn gedrag. Trouw of ontrouw. Noem maar op. Ik verspreek me eens een keer op de preekstoel. Of, hè, niet waar? Wat gebeurt er allemaal niet? Nou, zo leert u mij kennen. En ik hoop dat u mij toch kent als een redelijk betrouwbaar persoon, moet ik eerlijk zeggen. Want dat zou toch wel erg zijn als dat niet zo was, als je een dienstknecht van Jezus Christus bent. Maar kunt u dat scheiden? Kunt u zeggen, nou, dit is de persoon van de dominee. En dat is zijn werk. Proberen, dat gaat niet. U leert mij kennen door wat ik doe. Door mijn openbaring naar buiten. Door mijn werken naar buiten leert u mij kennen. Nou, dat is met God ook zo. Dus maak je er niet sappel over. We leren God kennen. En die God is een God die iets doet. Die werkt. Wilt iemand erop ingaan? Ja. Ja, dus je bedoelt, als de persoon niet duidelijk wordt in de omgang met die persoon. Ja, dat is zo. Dus dat is goed. Een goede opmerking. Zo nauw ligt dat nu met elkaar verweven. Je leert een persoon kennen door met hem om te gaan. Maar in die omgang met die persoon, doet die persoon iets of niet? Hij laat iets na of hij doet wel iets. En daarin leer je die persoon kennen. Dus je kunt over iemand iets lezen. Kijk, ja, alleen moet je het niet helemaal doortrekken dan, want we hebben de Bijbel. En dat is het boek van God. Maar het is wel zo dat we in die Bijbel God leren kennen. Ook in zijn persoon. Wie hij is. Welke persoon dat is. Dus dat in zijn werken openbaart hij zich. Maar dat blijkt weer, scheidt het niet. Maar het is wel een persoonlijke omgang met God. Dat wel. Persoonlijke omgang met God. Alleen dat is niet onmiddellijk. We gaan niet de mystiek in. Het is via het woord. En dat woord beschrijft ons wie God is. En wat hij gedaan heeft. Nou, die dingen. Wie God is, dat is zijn persoon. En wat hij gedaan heeft, dat is zijn werk. En dat ligt helemaal met elkaar verweven. Nog iemand die erop in wil gaan? Wie heeft er een antwoord? Hebben jullie de vraag gehoord? Ja. Ja. Ben ik zo lange tijd met u, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus is de weg tot de Vader. Christus openbaart de Vader. De Vader openbaart zich uitsluitend in en door Christus. Dus het woord. Nu zegt Hans, dat boek. Die man die kende het boek en niet de persoon. Ja, gaat dat voorbeeld nou niet mank, zit ik te bedenken.
Waarom is dat niet bij de Engels van je
terug dan? Dat is een hele bijzondere situatie. Dan weet je een klein beetje wat voor kereltje daarachter zit.
Nee. Hij impliceert eigenlijk dat u anders schrijft dan u spreekt. Nou, dat kan ik niet.
Nee, dat bedoel je toch niet?
Nee. Ja, nee. Als u boeken leest, leert u het anders kennen.
Dat ja, maar hij bedoelt, nee, maar hij bedoelde meer, dacht ik, van kijk, nu zie je elkaar van aangezicht tot aangezicht. Nu ontmoet je elkaar als persoon.
Ja. Ik wil net een non-gebouwde communicatie kan zelf toevoegen
aan
de woorden die je spreekt.
Ja. Nou, ik zal een voorbeeld noemen van jouw vraag en dan heb ik een antwoord. Paulus. Die schreef geweldige brieven. Die zijn knap, mensen. Als jullie Grieks zouden kennen, dan zou ik een avondje met jullie over de Bijbel kunnen buigen en zeggen, wat is dat knap geschreven? Je moet dus een viltstift nemen. En dan komt er een hele structuur vanuit die Griekse woorden. Zo'n woordveld komt er dan. En dan zeg je, hoe is het mogelijk? Natuurlijk, geleid door de Heilige Geest. Ja, maar die maakte gebruik van de kersenpit van Paulus. Dus onmogelijk knap was die Paulus. Hij schreef geweldige brieven. Dat zeggen ze ook. De brieven zijn wel geweldig en krachtig. Als je nou alleen die brieven van Paulus had en je had hem nooit gezien, had je geweldige indruk van Paulus. Een reus. Maar dan komt Paulus. Een bochel, scheel, kaal en een vreselijke haviksneus. Dat had hij. Die beschrijving is er van hem in de ongewijde schrijvers. Misschien was dat de doorn in zijn vlees wel, ik weet het niet. Maar dan zie je de persoon. Nou, ik had gedacht, een reus, geweldige man. En dan komt er zo'n gedrocht. Paulus, dat zeggen ze letterlijk. Zijn brieven zijn geweldig en de persoon is verachtelijk. En Paulus zegt, ik zou mijn ogen hebben laten uitgraven, mensen, voor jullie. Waar ik maar zeggen wil, dat bedoel jij gewoon. Kijk, je kunt uit iemands geschriften proberen een beeld te vormen van die persoon. En dan heb je wel zijn geestelijke habitus. Maar dan kan de tegenwoordigheid des lichaams kan tegenvallen. Ja, ik heb speciaal mijn mooie pak aangetrokken vanavond. Maar... Ja. Goed, nou en die vraag van Hans, als jij nou volgende keer het antwoord geeft. Want ik... Ja, ik daarom wou ik eraf stappen nu. En ik, het is tijd. Het is 10:00. Goed. Zijn er nog belangrijke vragen? Het is gemeen hè, om dat te zeggen, want als je dat niet zegt en het is niet belangrijk, dan sta je daar. Maar het kan best zijn dat er op dit onderwerp nog iets was waar je van zegt, nou dat wou ik toch nog even vragen. Ja, twee dingen. Murr was eerst.
Ja, een reactie die ik wel eens gehad heb op een preek. Dat wil ik even doorgeven. Die man die zei, het ging ook over de Heer Jezus. Die zegt, ja, we hebben niet met Jezus, zegt hij. Die zei, we hebben alleen een God gezondeld. Ik begrijp wel waarop hij op sprak.
Ja. We hebben tegen de Vader gezondigd, dat bedoelde hij. Hè? Maar als je dan de Samaritaanse vrouw neemt en Zacchaeus neemt en al die mensen die hem ontmoeten, Paulus vanuit de openbaring op weg naar Damascus, dan is het allemaal Jezus die ze ontmoet. Want God openbaart zich uitsluitend door Jezus. Maar dan moet je niet verwarren met het kennen van de Heer Jezus als je borg en zalig maken. Dat is wat anders. Het gaat maar om de eerste ontmoeting met, van waaruit al die dingen gaan groeien in je leven. En nu wou jij nog erop terugkomen?
Ja, het schiet mij een tijd te winnen, waarvan ik denk dat het antwoord zeer nabij is. Dat hier je zelf zegt dat de mensen zullen zijn die zijn tegenwoordigheid gegeten en gedronken hebben, op de straat gepleegd hebben voor en eigenlijk allerlei goede dingen voor elkaar. Maar dat ik toch van heb, ik ken je niet. Dus en nu heb ik toch echt gedacht als ik hier je ken.
Fariseeën ook. Dat is een goed voorbeeld. En als je dan nog even de RD van vandaag opslaat, hoe Ingeel van der Graaf zich verantwoordt naar de dogmatiek en de ethiek van Den Heijer en van Drimmelen, dan bekruipt je de angst. Ik heb net gezegd, je moet elkaar niet veroordelen, maar dan bekruipt je de angst. Als het zo gaat, spreek je dan nog over dezelfde God? Spreek je dan nog over dezelfde Christus? Theologie een bedrijf en leraar dogmatiek zijn en de verzoening logenen. Dan ga je in ieder geval verloren. Ik bedoel, dat moet ik op grond van de Bijbel zeggen. Dus in je naam geprofiteerd. In je naam hoogleraar geweest. En de kracht van Jezus' zonbloed niet gekend. Dat is wat, dat kan. Goed. En die Emmausgangers is een apart verhaal. Zullen we nog wel eens over preken. Die ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Opdat ze hem zouden vinden in de schriften. En na zijn openbaring als de Christus en zijn verdwijning hielden ze de Christus en schriften over. En dat was de tactiek van Jezus op weg naar het Emmaus. Vrienden, nou, er is heel wat uitgekomen en we hebben fijn met elkaar er nog over gepraat. Hartelijk bedankt voor uw belangstelling en de manier waarop u geluisterd hebt. En ik hoop dat we er allemaal wat mee mogen doen. Want is het u niet vergaan, zoals mij, toen ik die lezing hield en vertelde hoe het allemaal zijn moest... Toen dacht ik, jij bent een mooie, om dat nou aan al je schapen voor te houden en wie ben jij zelf? Begrijpt u? Ik ga mijn schuld naar huis, als ik mijn eigen lezing hoor. En ik hoop van u ook. En dan kunnen we het terecht bij hem, die de zonde vergeeft. En dan wordt Christus dierbaar en beminnelijk. Laten we samen tot slot zingen. Laten we over die drie enige God zingen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt.